Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Ja, naar de maan gaan. Dat is ook de grote droom van de Nederlandse sterrenkundige Marco Kleinwold. Maar dat klinkt makkelijker dan het is. Documentairemaker Saar Slegers volgt Mark tijdens zijn race tegen de klok en ziet hoe zijn wetenschappelijke droom langzaamaan verandert in een nachtmerrie. De avonturen worden geopenbaard in de podcastserie De Man en de Maan. Een spannend space cowboy verhaal met een dubieuze rol voor China en een jongensdroom om via de maan meer te weten te komen over het heelal. Bij ons is aangeschoven Saar Slegers en die gaat ons meenemen op dit Wild West avontuur.
Maar ik zal het proberen.
Voordat we daarop ingaan, eerst even iets over jouzelf. Ik las op je website wetenschapsjournalist, radiomaker, researcher, politiek, human interest en wetenschap. Alles wat verdiepend, verwonderend en onthullend is. Zo beschrijf je jezelf.
Oeh, dat is al een tijdje geleden gedaan. Het is altijd confronterend om dat terug te horen.
Maar
op zich ben ik het er nog steeds mee eens hoor.
En kun je ons een voorbeeld geven van een van de grote ontdekkingen of onthullingen of verwonderingen die je hebt ondergaan in de afgelopen jaren?
Oeh, eens even denken. Nou ja, kijk, ik denk niet dat ik per se van de grote ontdekkingen, dat er altijd echt een compleet nieuwe ontdekkingen aan te pas moet komen. Maar ik vind het altijd grappig om net op een andere kant naar de maatschappij te kijken. Of dat je net inderdaad iets nieuws leert wat je verwondert over de wereld. Om ons heen.
Ja.
Goed. Ik moet even denken aan een radiodocumentaire die ik 1,5 jaar geleden heb gemaakt voor radioprogramma Argos.
Ja.
Toen heb ik een onderzoekje gedaan naar het recht op inzage. Van wij hebben allemaal het recht om inzicht te krijgen in onze eigen persoonsgegevens. Dus we kunnen bij elk bedrijf of organisatie aankloppen om te vragen van wat weten jullie van mij? En dat was eigenlijk in de aanloop naar die wet gegevensverordening. Dat was 1,5 jaar geleden flink in het nieuws. Maar ik wilde eigenlijk kijken, we hebben eigenlijk al heel lang wetten daaromtrent, maar werken die al? Mm-hmm. Eigenlijk al 18 jaar geloof ik, of 20 inmiddels, hebben al wetten dat we inzicht hebben. Maar dus ik dacht, ik ga dat eens proberen. Dus ik ben eigenlijk allerlei instanties langsgelopen van het zwembad, het Marnixbad, heb ik het nagevraagd. Maar ook bij de gemeente, bij mijn telefoonmaatschappij, bij een datingsite waar ik ooit had gezeten en waar ik me al lang had uitgeschreven. En heb ik eens een mailtje gestuurd, wat weten jullie van mij? En op een gegeven moment krijg je dan een heel inzicht van, oh, zij weten veel meer van mij dan ik dacht. En soms weten ze niet eens wat ze van me weten. Ze hebben wel informatie, maar ze krijgen het niet alleen. Het lukt organisaties vaak niet eens om al die gegevens op een rijtje te zetten. Dus het was een onderzoekje te doen en maar gewoon uit te gaan van je eigen situatie. Ontdek je dan eigenlijk van, ja, in dit geval hoeveel gegevens over mijzelf verspreid zijn overal. Mm-hmm. Zonder dat je dat zelf echt doorhebt.
En is daar iets mee gebeurd dat je weet met jouw onderzoek?
Ik weet wel dat naar aanleiding van mijn vragen die ik aan verschillende organisaties toen heb gesteld, dat sommige organisaties wel een beleid hebben aangepast. Bijvoorbeeld de NS had ik het ook gevraagd. En daar heb ik uiteindelijk een interview gedaan met degene die daar eigenlijk hoofdverantwoordelijk voor was. En die was toen ook wel een beetje geschrokken. Dat toen ze merkte van dat ik verschillende aanvragen had gedaan en eigenlijk hun klantenservice nooit fatsoenlijk had gereageerd. En zij waren er al wel mee bezig, maar toen hebben ze denk ik wel een extra duwtje gegeven om in gang te zetten dat ze echt alle gegevens van iedereen die daarom vraagt netjes in ieder geval op een rijtje kunnen krijgen.
Ja, mooi. Dus je maakt een maatschappelijk verschil met je werk.
Nou ja, dat hoop je soms. Dat zal zeker niet altijd lukken, maar dat is mooi als dat lukt. Ja.
Kun je zeggen, ik word gedreven door iets in het bijzonder bij de keuze van mijn onderwerpen?
Eigenlijk is het vaak, als iemand mij iets interessants vertelt, als ik praat graag met mensen. En het kan van alles zijn, maar als er iemand iets tegen me vertelt en dat boeit me en het werpt vragen bij mij op, dan ga ik al snel mee aan de slag. En dat kan dus van alles zijn. Dus zo schieten mijn onderwerpen die ik behandel eigenlijk ook alle kanten op. Want gewoon als ik gegrepen ben door iets en denk je, hier zit een verhaal in, dan Dan ga ik ermee aan de slag.
Ja, en voor wat betreft vandaag was dat dus de sterrenkundige, Mark Kleinwold.
Ja.
En daar gaan we het zo over hebben, maar niet zonder eerst even naar muziek te luisteren die je hebt laten componeren voor de podcast.
Ja, misschien kan ik erbij zeggen van ik heb een podcast gemaakt en ik heb samen gewerkt met een componist. En die heeft inderdaad alle muziek gecomponeerd en die had opeens een titelsong bedacht. Nou, die gaan we nu luisteren.
Oké, okay, De Man en de Maan. Vertel, wie is het brein achter dit mooie melancholische nummer?
Dat is Bram Kniest.
Mm-hmm.
Ik had Bram Kniest, voormalig ook drummer bij Go Back to the Zoo en Saint-Tropez. En hij is dus ook componist. En ik heb hem gevraagd om de muziek voor de podcast te componeren. Omdat het leek me heel mooi om een keer echt samen te werken. Kijk, radio maken is soms best een eenzaam vak, zo'n podcast. Want ik heb veel mensen geïnterviewd en vervolgens zit ik alleen achter mijn computer te monteren. En ik vond dit zo'n mooi project juist om hem te vragen van, nou, kan jij er je muzikale interpretatie van geven en ook een eenheid te geven aan die podcast en er zo ook wat een diepere laag in brengen.
Ja, en kreeg hij een richting in de briefing of in de opdracht?
Nou ja, ik vond dat zelf wel ingewikkeld, want ik had zelf nog nooit met een componist samengewerkt. Van, hoe doe je dat? Ik kan goed horen van of muziek past bij wat ik in mijn hoofd heb of niet. Mm-hmm. Maar ik vind het heel moeilijk om te omschrijven van hoe die muziek precies moet klinken. Dus ik zei al in het begin ook tegen hem van, nou ja, ik wil, het moet wel een beetje spannend zijn, maar liefst wel een beetje akoestisch. En nou ja, goed, een beetje van die vage termen. En ik dacht van, ja, wat. Maar wat ik heel leuk vond aan hem was dat hij ging gewoon aan de slag en hij ging me eerst een paar linkjes opsturen van, nou, ik denk aan dit soort muziek, van bestaande muziek, van, is dat wat je bedoelt? En dan dacht ik van, ja, ik snap dat je op dit idee komt, maar nee. En dan stuurde ik wel wat linkjes terug. Ja, misschien deze kant op. En zo langzaam kwamen we een beetje op het gevoel die de muziek moest hebben. En uiteindelijk ging hij componeren. Ja, en was ik er hartstikke blij mee.
Ja.
Dus het is een ontzettende luxe om een componist te hebben die meewerkt.
Ja, het is een heel mooi nummer. En ik heb pas 1 aflevering gehoord van de podcast, maar het past er wat mij betreft prima bij. Goed, nu naar het project De Man en de Maan.
Mm-hmm.
Mark Kleinwold, sterrenkundige. Vertel, hoe kwam je hem tegen? Hoe heeft zich dit ontwikkeld?
Nou, goed, ik sprak dus een keer met hem. Ik was helemaal niet van plan om een podcast te maken. Ik was eigenlijk van plan om een tv-programma te maken. Ik werkte toen voor een wetenschapsprogramma, De Kennis van Nu. En als redacteur. En ik was eigenlijk op zoek naar wetenschappers, Nederlandse wetenschappers, die samenwerkten met China. Omdat China is enorm in booming als het gaat om vooral om technische wetenschappen en beta-wetenschappen. En daar wordt heel veel geld in gepompt. Dus dat is een heel interessante partij voor Nederlanders om mee samen te werken. En ik was eigenlijk benieuwd hoe gaat die samenwerking? Want wij zijn veel meer gewend om met Amerika, met andere Europese landen samen te werken. Maar met China hebben we veel minder ervaring. Dus ik was een beetje aan het rondzoeken en zo kwam ik bij Mark terecht. Want hij had toen net een jaar geleden een contract ondertekend met de Chinese ruimtevaartorganisatie om samen sterrenkunde te gaan bedrijven. En ik sprak hem, ik ging langs in de Radboud Universiteit in zijn kantoor daar. En hij sprak met zoveel passie over zijn missie. Want wat hij wil is, hij wil naar de maan. Niet zelf, maar hij wil een instrument, een radiotelescoop op de achterkant van de maan zetten. Dat is wat hij het liefste wil. En hij wil dat omdat hij wil weten wat er gebeurde net na de oerknal. Het is nog een beetje een zwarte een witte vlek, een zwart gat. Nou ja, de geschiedenis van ons universum. We weten dat er een oerknal was. We weten op een gegeven moment dat er de eerste sterren ontstonden. Maar wat er daartussen precies is gebeurd, hoe die eerste sterren zijn ontstaan en hoe het licht aanging in het heelal, dat wisten we niet. Nou, dat wist ik helemaal niet. Ik wist niks of heel weinig van sterrenkunde voordat ik hem sprak. Maar dat heb ik dus in de tussentijd geleerd. Maar dat is dus zijn droom om dat mysterie van hoe zijn die eerste sterren ontstaan, dat wilde hij oplossen. Maar ja, de enige manier waarop hij dat kon doen was dus met een radiotelescoop op de achterkant van de maan. Ja, en begin daar maar eens aan. Dus toen hij me daarover vertelde, dacht ik, dit is zo'n fascinerend project van hoe begin je daar überhaupt aan zoiets?
Ja, ik kan me voorstellen dat hij niet de eerste is die het antwoord op die vraag wil hebben. Hij is wel de eerste met deze benadering.
Nou, eigenlijk zeker niet de enige. Het is al 30, 40 jaar willen radioastronomen. Dat zijn sterrenkundigen die niet met optische telescopen naar de sterren kijken, maar die dus eigenlijk radiogolven proberen, elektromagnetische straling proberen op te vangen. Die willen dat al heel lang. Maar het probleem is, je kan radiotelescopen, dat zijn van die grote koepels, die kan je op aarde neerzetten. En dan kan je eigenlijk van alles van de sterrenhemel mee bestuderen. Maar juist de straling waar zij naar op zoek zijn, die straling van net voordat die eerste sterren ontstonden, die komt niet door onze atmosfeer heen. Die komt niet door de dampkring heen. Dus die kan je niet vanaf aarde onderzoeken.
Ja.
Dus ze hebben dat wel geprobeerd, maar het lukt gewoon niet. Dus en het naar de maan gaan, of in ieder geval buiten onze atmosfeer gaan, dat is zo duur, want dan moet je dus, je moet iets de ruimte insturen. En daar is gewoon, het was tot nu toe eigenlijk geen geld en geen interesse voor, eigenlijk buiten de radioastronomie.
Nee. En de Chinezen, waarom niet de ESA of de NASA?
Nou, dat heeft hij zeker geprobeerd. En hij is niet de enige, want hij werkt in Nijmegen samen met bijvoorbeeld professor Heino Falken. Die is ook bekend van, die heeft de eerste foto van het zwarte gat gemaakt, die vorig jaar werd gepresenteerd. Dus zij hebben eigenlijk jarenlang lopen leuren met hun idee van dit moeten we doen. Hè? Dit is een ontzettend spannend project. Eerst bij de ESA, bij de NASA, zelfs bij de Russen, bij Roscosmos, bij de Russische ruimtevaartorganisatie. Maar die zeiden allemaal van het is veel te duur. Het is onhaalbaar bijna. Het is misschien over 40 jaar. Misschien zijn we dan zover dat we dit kunnen doen. Maar eigenlijk onmogelijk.
En is het met name zo duur omdat we het hebben over de achterkant van de maan? Of is dat niet van invloed?
Nou, dat is zeker van invloed. Kijk, ten eerste het organiseren van een ruimtereis kost gewoon heel veel geld. Iemand heeft verteld, als je iets in per kilo die je naar de maan wil sturen, het kost ongeveer €1 miljoen.
Mm-hmm.
Dus, dit instrument wat ze nu wilden maken, dat was ongeveer 10 kilo. Nou, reken maar uit, 10 miljoen. Maar wat ze eigenlijk willen is ze zouden eigenlijk iets van 1000 antennes op de achterkant van de maan willen zetten. Ja, en om dat er allemaal heen te vliegen, dat is ontzettend duur. En precies die achterkant van de maan, wat je zegt. Kijk, alle astronauten die tot nu toe zijn geland op de maan, al de Amerikanen, waren er 12 geloof ik, die zijn allemaal op de voorkant van de maan geland. Dus de kant van de maan die wij vanaf aarde kunnen zien. Maar om naar de achterkant van de maan te gaan, dat is heel ingewikkeld, want vanaf de achterkant van de maan is er geen communicatie met aarde mogelijk.
Mm-hmm.
Dus dan heb je weer nog een extra satelliet nodig die dan die communicatie met de achterkant van de maan voorziet. Het is veel ingewikkelder.
Ja, en het moet vanaf de achterkant, omdat dan er geen storing is?
Ja, precies. Want kijk, je wil dus sowieso buiten onze eigen atmosfeer zitten. Dat is stap 1. En vervolgens wil je het liefst naar de achterkant van de maan. Omdat de aarde, vanaf aarde komt er eigenlijk heel veel straling en als verstoringen inderdaad. En als je op de achterkant van de maan gaat zitten, dan dat is een soort maanschaduw. Je hoort er niet zoveel van aarde.
Ja, nou, we gaan even luisteren naar een stukje uit de podcast, hoe het vergaat met het overleg en de samenwerking met de Chinezen.
In het totaal zitten er zo'n 20, 30 man.
De Chinese kant was goed vertegenwoordigd, op hoog niveau ook. De hoogste baas van het maanprogramma van China, de hoge bazen van wetenschappelijke instituten, die zaten daar allemaal.
Naar goed Chinees gebruik zitten de hoogstgeplaatste personen van beide delegaties aan de lange zijde van de tafel, recht tegenover elkaar.
Dus dat betekent dat ik ook tegenover iemand zat. Nou ja, ik was de directeur van het lab, maar ja, dat was ik nog maar een paar maanden, weet ik veel. Ik zat tegenover de directeur van een ander lab in China. Ja, die hadden 10.000 werknemers. Dus het was echt dat ik dacht van, oh god, als ze maar niet doorhebben dat ik maar met 4 man ben, zoiets.
Het voelt een beetje als een eerste date. De Chinezen willen imponeren en tonen hun spierballen. De Nederlanders zijn gepast onder de indruk en doen hun uiterste best om goed voor de dag te komen.
Die wilden gewoon van ons horen, oké, laat maar zien dat instrument, want wij moeten het straks op ons satelliet schroeven. En we hadden nog helemaal niks. We hadden gewoon wat ideeën in ons hoofd. En we moesten ons een beetje door dat gesprek heen bluffen, bijna. Zo voelde het achteraf. Ik bedoel, wat we zeiden was wel waar, maar we waren misschien nog niet zo ver als wat we toen ongeveer tegen hun zeiden. En zij dachten, ja, die hebben zo'n heel ingewikkeld, heel uitgebreid voorstel neergelegd. Ja, dat is al klaar. Nou, laat maar zien, zeiden wij. Ja, dan moeten we nog even bouwen.
Hoe lang ben jij eigenlijk bezig geweest met het volgen van Mark en zijn team?
Nou, ik heb hem 3 jaar geleden voor het eerst ontmoet. En eigenlijk al redelijk snel daarna dacht ik van ja, dit is een project wat ik wil gaan volgen. Want hij had op dat moment dat ik hem voor het eerst sprak, had hij nog ongeveer 1,5 jaar de tijd om die radiotelescoop die je zo graag naar de maan wil sturen, om die te bouwen. En 1,5 jaar is echt, nou, peanuts in ruimtevaarttermen. Eigenlijk, normaal gesproken ben je 10 jaar, bij de ESA of bij de NASA zouden ze zeker 10 jaar rekenen voor zo'n project. Dus hij had echt een race tegen de klok. Maar ja, ik was allemaal bezig aan allemaal andere projecten. Nou ja, met dat recht op inzage waar ik net over vertelde. Ik wil allemaal andere dingen aan doen. Dus ik heb hem gevraagd van ja, kan je me niet op de hoogte houden met behulp van videodagboekjes? Want elke keer, nou, als je bijvoorbeeld naar China gaat, en hij vloog op, continu op en neer naar China, kan je dan niet een videodagboek voor me opnemen en gewoon vertellen hoe het gaat? En nou ja, Mark, ja, die begint wel aan meer rare projecten. Dus die zei van, nou prima, dat gaan we doen. Dus die is gaan vloggen eigenlijk voor mij. En op een gegeven moment, en daar had ik heel veel geluk mee, kwam zijn vrouw en kwamen zijn kinderen erachter dat hij dat aan het doen was. Dus die gingen meekijken en die vonden dat ook leuk. Dus ik denk dat dat wel hielp in dat hij het ook 3 jaar is blijven volhouden om mij gewoon continu vlogjes te sturen. En die gaan dan niet alleen maar over sterrenkunde en ruimtevaart, maar die gaan dus ook vooral over hoe werk je nou samen met China. Want hij was nog nooit in China geweest voordat hij aan dit project begon. Hoe werk je samen met China? En ook, nou ja, dus eigenlijk, je krijgt een beetje een inzichtje in zijn motivaties, maar ook in zijn persoonlijk leven en wat voor impact dit project op zijn leven heeft. Dus het is ook een verhaal wat uiteindelijk veel meer gaat over, niet alleen maar over sterrenkunde en de grotere vragen van ons heelal, maar juist ook van, hoe doe je als wetenschapper zo'n project en als mens en als Nederlander in China?
En nou ja, dat is pittig soms, hoorden we al gelijk in de eerste aflevering, De Lift, en waar we net ook een fragment uit hoorden. Het verwonderde mij, ik vond het ook bijzonder, dat je die combinatie hebt van en heel privé, maar ook dit grote project wat ja zakelijk is. Het is een miljoenen, biljoenen business. Heb je daar bewust voor gekozen of is dat ook iets wat je ja, op je pad kwam doordat die vlog zo persoonlijk werden?
Nou, eigenlijk vind ik het juist dat het interessante eraan, want je hoort vaak inderdaad over die grote wetenschapsprojecten en dat staat dan zo ver van je bed, dan denk je van ja, er zit vast een hele grote organisatie achter. En ik vind het juist interessant om te zien van dat het ook allemaal maar mensenwerk is. En dat zie je ook, want er gaan ook ontzettend dingen mis en miscommunicaties en rare fouten. En inderdaad, dit is ook een man met een familie en 2 jonge kinderen die hem, die 's ochtends vragen van papa, ga je nou vandaag naar Nijmegen of naar China? Ja, dus die hebben ook niet helemaal door wat er gebeurt soms. En om juist eigenlijk die link te leggen van hey, een man met hele grote ambities, maar ook gewoon een leven, van hoe dat hoe dat gaat. Dat vind ik eigenlijk juist interessant. Dus dat was wel van het begin af aan mijn hoop. En ik had natuurlijk geluk, want kijk, wij kenden elkaar helemaal niet in het begin. Dus en zeker niet iedereen zou ervoor open hebben gestaan om ook gewoon zijn privéleven met mij te delen. Maar zowel Mark als zijn familie, zijn vrouw en zijn kinderen vonden het eigenlijk leuk om aan mee te werken. Dus het is ook een heel persoonlijk document geworden.
En dan heb je 3 jaar materiaal, deels zijn eigen werk en alle interviews die jij nog opgenomen hebt, ook met de mensen uit zijn team. En dus een bulk aan informatie en dan de keuze, ik ga een podcast maken. En hoe heb je bedacht van het moeten 8 afleveringen worden? Of hoe ben je te werk gegaan?
Nou, dat was een enorm ingewikkeld proces. Want inderdaad, op een gegeven moment zat ik zo in zijn leven dat ik dan alles interessant vond. Dus hoe moet je gaan kiezen? Ik ben heel veel gaan terugluisteren. Dus ik had wel iets van, op een gegeven moment had ik 135 video's, videodagboeken. Ik weet niet hoeveel interview met iedereen. En ik ben maar het verhaal gaan uitschrijven en gaan kijken van, nou ja, hoe kom je steeds iets verder te weten? Zowel over het project, over hem, over China. Want ja, het was heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk ook om dingen weg te laten. Want ik heb toch de neiging om een soort van volledig te zijn. Sorry. Maar ik vond het ook belangrijk dat het in ieder geval een spannende serie moest opleveren waarbij je steeds iets nieuws leert. En zo ben ik uiteindelijk op die 8 afleveringen uitgekomen. Ik dacht eerst dat het er 2 zouden worden, toen werd het er 3, toen werd het er 6, nu 8. Ik zou zeker tot 12 kunnen komen, maar ik denk dat ik het bij 8 ga houden.
En ik denk dat vandaag de 3e wordt uitgezonden, toch?
Vandaag verschijnt de 3e online, inderdaad. Dus die kan je al via je podcast-app luisteren.
Ja, nou, absolute aanrader. We hebben met veel plezier geluisterd en zijn benieuwd naar het vervolg. En natuurlijk de grote vraag, gaat het lukken? Waar jij niks over zult zeggen, denk ik. Tot slot, wat wordt je volgende project? Of zit jij nog helemaal in de maan?
Ik zit nog helemaal in de maan. Ik ben nog heel hard aan het monteren aan de laatste aflevering, aflevering 8. En ik heb er heel veel zin in om daarna gewoon eens eventjes niks te doen en te kijken wat er weer op me afkomt.
Oké, nou heel goed. Dank je wel. En dan gaan we nu luisteren naar muziek.
Oh, nee. Oh. Ik heb nog 1 prangende vraag. Zou je zelf naar de maan willen als het kan?
Als dat makkelijk en zonder al te veel risico zou gaan, zou ik het zeker doen. Maar ik denk niet dat dat er voorlopig in zit.
Je weet het niet. Je hebt een deurtje opengezet. Dankjewel, Saar.
Jij bedankt.
Schnell ins Dorf, ob du etwas willst, hab ich dich gefragt. Hab die Bohrzüge da und bei uns auf die Strasse. Da hab ich das Auto vorgetan und bin auf die Bank. Wenn nicht jetzt, wenn dann.